Goedenavond, beste broeders, zusters, luisteraars en kijkers. Het is vandaag dinsdag 4 augustus, het is bijna 8 uur en het is weer tijd voor onze wekelijkse Bijbelstudie. Zoals u wellicht al wel weet, wordt alleen de Bijbelstudie uitgezonden. Tijdens de aansluitende bidstond hebben de aanwezige broeders en zusters de gelegenheid om voor onze zieken, ouderen en andere gemeenteaangelegenheden te bidden. Vanwege privacygevoelige informatie wordt dit niet uitgezonden of opgenomen. De studie wordt vanavond geleid door onze broeder Gerard Franken. Het onderwerp is lopen op het water en we gaan lezen uit Matteüs 14, vers 22 tot 33. We mogen u een gezegende en leerzame studie toewensen.
Het onderwerp van de studie vanavond is lopen op het water. 4 weken geleden heeft broeder Robert Kuipers hier een studie gegeven over Jozua. En Jozua is een persoon uit het Oude Testament die wijst naar Christus. Zoals trouwens zoveel personen in het Oude Testament. Eigenlijk het hele Oude Testament wijst ons op de komst van de Verlosser. De Heer Jezus is de enige weg naar God, de enige die ons kan redden van de eeuwige ondergang. En vanavond wil ik u graag aan de hand van een aantal Bijbelgedeelten laten zien hoe belangrijk het is om te blijven zien op de Heer Jezus, de Verlosser. En ook hoe je dat doet, zien op de Heer Jezus. Ik wil graag met u lezen uit Matteüs 14, vanaf vers 22 tot en met vers 33. Matteüs 14. Een heel bekend gedeelte. Maar toch. Matteüs 14 vanaf vers 22. En daar staat boven: Jezus wandelt op de zee. En meteen dwong Jezus zijn discipelen in het schip te gaan en voor hem uit te varen naar de overkant, terwijl hij de menigte weg zou sturen. Dat is dus meteen opvolgend op de spijziging van de 5000. En toen hij de menigte weggestuurd had, klom hij de berg op om er in afzondering te bidden. Toen het avond was geworden, was hij daar alleen. Het schip was al midden op de zee en verkeerde in nood door de golven, want ze hadden de wind tegen. Maar in de vierde nachtwaken kwam Jezus naar hen toe, lopend over de zee. En toen de discipelen hem over de zee zagen lopen, raakten zij in verwarring en zeiden: het is een spook. En zij schreeuwden van angst. Maar meteen sprak Jezus hen aan en zei: heb goede moed, ik ben het, wees niet bevreesd. Petrus antwoordde hem en zei: Heere, als u het bent, geef mij dan bevel over het water naar u toe te komen. Hij zei: kom. En Petrus klom uit het schip en liep op het water om bij Jezus te komen. Maar toen hij op de sterke wind lette, werd hij bevreesd. En toen hij begon te zinken, riep hij: Heere, red mij. Jezus stak meteen zijn hand uit, greep hem vast en zei tegen hem: kleingelovige, waarom hebt u getwijfeld? En toen zij in het schip geklommen waren, ging de wind liggen. Zij die in het schip waren, kwamen hem aanbidden en zeiden: werkelijk, u bent de Zoon van God. Lopen op het water. Vaak wordt er gezegd, dat moet je symbolisch zien. Zoals het durven doen van moeilijke dingen in je leven, vol geloof dingen doen die menselijk gezien onmogelijk zijn. Maar Petrus deed het letterlijk. Hoe dan? Wordt er zo vaak gevraagd, hoe dan? Hoe kon het dat Petrus dat deed? Petrus was helemaal gericht, gefocust op de Heer Jezus. Hij vergat alles om zich heen. Hij wilde alleen maar bij Jezus zijn. Toch nam hij niet zonder na te denken die stap uit de boot. Hij wilde eerst zeker weten of het Jezus was. En hij wachtte daarna op het bevel van Jezus om over het water naar hem toe te komen. Dat lezen we in vers 28, dat Petrus zegt, Heere, als u het bent, geef mij dan bevel om het over het water naar u toe te komen. Petrus was zeer gericht op de Heer Jezus. Kunnen we meer voorbeelden noemen uit de Bijbel van mensen die echt opzien naar God, die uitzien en het verwachten van de Heer? Jozua, zeker. Mooi om dat weer aan te halen. Ja. Zijn er meer? Ja, jullie verwachten het allemaal van mij vanavond, maar... Daniel, zeker. Abraham. Paulus. David. Veel mensen al, hè. Ik heb er een paar opgezocht. De eerste die ik heb opgezocht is Jozefat. Want dat 2 weken geleden preekte Corné Burger over Jozefat. En ik wil dat nog even met u lezen uit 2 Kronieken 20. Dat is mooi als je al een tijdje werkt aan de voorbereiding van een studie en dan preken luistert of andere studies, dan zie je hoe het mooi op elkaar aansluit vaak. 2 Kronieken 20 vanaf vers 1. 2 Kronieken 20. Dan wil ik de eerste 12 versen met u lezen. En er staat boven Jozua in nood. Net zo in nood als Petrus. 2 Kronieken, dat is lastig te vinden, hè? 2 Kronieken 20 vanaf vers 1. Hierna gebeurde het dat de Moabieten en de Ammonieten en met hen een deel van de Meunieten ten strijde trokken tegen Jozefat. Toen kwam men Jozefat de boodschap brengen, er komt een grote troepenmacht op u af van de overkant van de zee uit Syrië. En zie, zij zijn bij Hazezon Tamar, dat is Engedi. Jozefat werd bevreesd en zette er zijn zinnen op om de Heere te zoeken. Hij riep een vasten uit in heel Juda. En Juda werd bijeengeroepen om bij de Heere hulp te zoeken. Zij kwamen zelfs uit alle steden van Juda om de Heere te raadplegen. Toen ging Jozefat tussen de gemeente van Juda en Jeruzalem staan in het huis van de Heere voor de nieuwe vooraf. En hij zei, Heere, God van onze vaderen, bent u niet die God die in de hemel is? Ja, u bent de heerser over alle koninkrijken van de heidenvolken. In uw hand is kracht en sterkte, zodat niemand tegen u kan standhouden. Hebt u, onze God, niet de inwoners van dit land van voor de ogen van uw volk Israël verdreven, en dat voor eeuwig aan het nageslacht van Abraham die u lief had gegeven? Zij zijn daarin gaan wonen en hebben daar voor u een heiligdom gebouwd, voor uw naam en gezegd, als ons enig onheil overkomt, het zwaard van het gericht, de pest of een hongersnood, zullen wij voor dit huis en voor uw nageslacht, voor uw aangezicht staan, omdat uw naam in dit huis is. Wij zullen uit onze benauwdheid tot u roepen en u zult verhoren en verlossen. Welnu, zie, de Ammonieten, Moab en de bewoners van het Seirgebergte tegen wie u Israël niet toestond op te trekken toen zij uit het land Egypte kwamen. Daarom trokken zij bij hen vandaan en vaagden hen niet weg. En zie, zij vergelden het ons door ons te komen verdrijven uit uw bezit dat u in ons in bezit hebt gegeven. Onze God, zult u geen gericht over hen oefenen? In ons is immers geen kracht tegen deze grote troepenmacht die op ons afkomt. En wij weten niet wat wij moeten doen. Maar op u zijn onze ogen gericht. En vooral het laatste zinnetje. Op u zijn onze ogen gericht. In het derde vers van dit stukje lezen we dat Jozefat eerst bevreesd is. En hij roept het volk bijeen om te vasten. In vers 6 zien we dat. Dan gaat hij God prijzen. En hij herinnert God aan zijn belofte dat hij het volk zal verlossen uit zijn benauwdheid. Nou, en dan heeft hij dus ook het vertrouwen. Maar op u zijn onze ogen gericht. We verwachten het van God alleen. Jozefat en het volk hielden hun ogen gericht op God. En moet je zien wat er dan gebeurt. Dan kijken we even naar vers 22. De volgende bladzijde, vers 22 van 2 Kronieken 20. Er staat, juist op de tijd dat zij met gejuich en lofzang begonnen, legde de Heere hinderlagen tegen de Ammonieten, Moab en de bewoners van het Seirgebergte die op Juda waren afgekomen en zij werden verslagen. Zomaar één vers, maar een enorme gebeurtenis. Dus precies op het moment dat het volk begint met juichen en lofzingen, zorgt God zelf dat de vijand wordt verslagen. Dit doet me ook weer denken aan wat Paulus en Silas deden in de gevangenis in Filippi. U mag het mij opzoeken, maar dat staat in Handelingen 16, vers 25. Maar misschien kent u het al uit uw hoofd bijna. Handelingen 16, vers 25. Paulus en Silas zijn in de gevangenis in Filippi gegooid. Ze zijn daar opgesloten in afwachting op de volgende dag waarschijnlijk berecht te worden. En dan staat er in vers 25, en omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen lofzangen voor God. En de gevangenen luisterden naar hen. Als je alleen maar kijkt naar de omstandigheden waarin je zit, zoals daar in de gevangenis, is het moeilijk om lof te zingen. Maar Paulus en Silas, die deden dat wel. Ze baden en zongen lofzangen voor God. En de gevangenen luisterden naar hen. Ik moest ook nog denken aan Stefanus. In Handelingen 7 gaat het over de dood van Stefanus. En vlak daarvoor, dat staat in Handelingen 7 vers 55... Daar staat maar hij, dus als Stefanus, vol van de Heilige Geest, hield zijn ogen naar de hemel gericht en zag de heerlijkheid van God en Jezus staande aan de rechterhand van God. Hij hield zijn ogen op de hemel gericht. Kun je dat voorstellen, dat hij daar gestenigd wordt? Dan zou je toch in elkaar kruipen, maar hij hield zijn ogen op de hemel gericht. En hij zag de heerlijkheid van God. We kunnen soms zo makkelijk zeggen tegen broeders en zusters die het moeilijk hebben, houd je blik op de Heer Jezus gericht. Maar hoe doe je dat in de praktijk? Nou, we hebben hier enkele voorbeelden gezien in de Bijbel, hoe dat kan. Hoe doe je dat? Door te lezen over Hem, over de Heer Jezus in de Bijbel. Door met Hem te spreken in je gebed. En zeker ook door lofliederen te zingen. Lees je Bijbel, bid elke dag en zing. Dat is toch wel moeilijk dat we nu niet mogen zingen, hè? Ja. We moeten natuurlijk over de Heer Jezus spreken met elkaar. Maar vooral laten we eerst met de Heer Jezus spreken. Want we kunnen pas getuigen van de Heer Jezus als we Hem kennen. Als we God willen loven in ons gebed, dan is dat heel goed om alle eigenschappen van God te noemen in je gebed. Als we met God spreken, en ook als we over Hem spreken, noemen we zijn goede tierenheid, zijn rechtvaardigheid, zijn standvastigheid, dat Hij genadig is, geduldig, eeuwig, liefdevol, barmhartig. God is vrede, oprecht, goed, almachtig. Hij is heilig. Benoem die dingen in je lofprijzing. En als we kijken naar de Heer Jezus, wat zien we dan? Denk eens terug aan wat de Heer Jezus gedaan heeft. Hij heeft zichzelf opgeofferd voor jou en voor mij. Hij bracht het volmaakte offer. Als je dat probeert te realiseren, wat dat is geweest, zo'n 2000 jaar geleden. De almachtige, eeuwige, ontzagwekkende en heilige God, de schepper van hemel en aarde, die daalt af vanuit de hemel, uit zijn heerlijkheid, uit die volmaaktheid, naar deze aarde, naar dit deel van zijn schepping. Naar een wereld waar maar heel weinig mensen zijn die hem liefhebben en hem verwachten. En toch komt hij. En hij leidt. Door de hemel te verlaten, door zich te vernederen naar het niveau van de mensen, door ons ongeloof te verdragen, onze bespotting, onze afkeer en onze verloochening. En als dieptepunt natuurlijk het lijden op Golgotha. Verlaten door God de Vader en sterven aan het kruis. Beladen met al onze zonden en ziekten. En dat alles terwijl hij onschuldig was. En hij deed het voor mij. Hij deed het voor jou. Welk mens zou dat doen? Als je je op hem richt, die dat allemaal heeft verdragen en gedragen voor jou, kun je niet anders dan vol verwondering hem danken, loven en prijzen. Dan denk je niet meer aan de omstandigheden en de mensen om je heen, maar zie je alleen maar op hem. Net zoals Petrus, toen hij in de boot in de storm Jezus zag en vol ontzag toestemming vroeg om over het water naar hem toe te komen. Petrus loopt ook niet voor de Heer Jezus uit, hij volgt hem. Wij zijn niet altijd zo geduldig en gehoorzaam. Hoe vaak maken we niet zelf onze plannen en gaan daarna vragen om een zegen? In plaats van dat we eerst kijken wat Jezus doet en ons afvragen, wat zou Jezus doen? Wat moet Jezus doen? Maar Petrus kijkt naar Jezus en hij wacht op het bevel en hij loopt dan op het water naar hem toe. En zodra hij niet meer naar Jezus kijkt, maar naar de omstandigheden, dan zinkt hij. Je ziet om je heen mensen die op Jezus gericht zijn. Deze mensen hebben rust en vrede in hun hart, ongeacht de situatie waarin ze verkeren. En je ziet meer mensen die meer op zichzelf en de omstandigheden gericht zijn. Deze mensen hebben geen echte rust en vrede in hun hart. Ze zien altijd met afgunst om zich heen naar anderen. Want er zijn altijd anderen die het veel beter hebben. Dat zijn natuurlijk twee uitersten, hè? De mensen die helemaal op Jezus gericht zijn en de mensen die helemaal op zichzelf of de omstandigheden gericht zijn. En veel mensen zitten daar natuurlijk tussenin. Maar wat een verschil. Wie kijkt naar de Heer Jezus Christus en hem kent als zijn verlosser en zaligmaker voor zichzelf, maar ook voor alle andere mensen, die kan nooit hoogmoedig zijn of afgunstig op anderen. Hij weet zichzelf klein, vol verwondering en dankbaar. Ik kan niet boos zijn op anderen, maar wel vol medelijden. Nu een interessante vraag. Kan ik ook op het water lopen? Jazeker. Als je het doet op dezelfde manier als Petrus. Als je helemaal gericht bent op de Heer Jezus. En als je eerst aan hem vraagt of hij het wil. En als je dan wacht op zijn antwoord, kom, dan kun je het en dan moet je het doen. Maar als je motief is om anderen te laten zien hoe groot jouw geloof wel is, dan ga je kopje onder. Lopen op het water betekent natuurlijk ook dat je dingen gaat doen die je eigenlijk niet voor mogelijk had gehouden. Zelf kan ik daarvan getuigen dat ik de dag altijd begin met te danken voor de nieuwe dag. En die dan als het ware teruggeven aan God door te zeggen, wilt u mij deze dag maar gebruiken in uw dienst? Ik ben door u gekocht en betaald, dus ik ben uw dienstknecht. En dat is natuurlijk op zich wel heel riskant om op die manier de regie over je leven uit handen te geven. Maar als je Jezus kent en naar hem kijkt, dan ben je niet bang meer. Dan is het niet gevaarlijk. Als hij zegt kom, dan loop je over het water en doe je andere onmogelijke dingen. Zo werd ik eens door de broeders van de raad gevraagd om oudste te worden in deze gemeente. Daar had ik niet op gerekend. En het is een taak waar ik als een berg tegenop zag en soms nog wel zie. Als ik kijk naar mijn beperkingen en wat het kost aan tijd en energie, Als ik kijk naar de omstandigheden en de mensen, zou ik gemakkelijk de moed verliezen. Soms word ik haast overweldigd door de vele moeilijkheden die er op me afkomen. Problemen die mensen meebrengen of veroorzaken. De geestelijke onvolwassenheid van veel mensen. Maar ook de gebreken die ik zelf heb. Maar niet als ik kijk naar de Heer Jezus en zijn offer voor mij. En dat Hij zelf mij geroepen heeft. Als ik bedenk wat het de Heer Jezus gekost heeft om zijn gemeente te stichten, dan valt alles wat ik doe daarbij in het niet. Ik doe het ook niet voor mijn eigen plezier. En ook niet om het u naar de zin te maken. Ik doe het alleen maar omdat Hij mij gevraagd heeft en om Hem te eren. Als we nog eens lezen in Matteüs 14, waar we mee begonnen zijn, en dan het allerlaatste vers wat we gelezen hebben, vers 33. Matteüs 14, vers 33. Zij die in het schip waren, kwamen hem aanbidden en zeiden: werkelijk, u bent de Zoon van God. Daar gaat het om. Dat we door het volgen van de Heer Jezus andere mensen tot de erkentenis brengen dat Jezus de Zoon van God is. Want door wat Petrus gedaan had en door wat de Heer Jezus zei, kwamen ze tot erkentenis: werkelijk, u bent de Zoon van God. Nog zo'n voorbeeld van een uitdaging. Je laat het dopen. Als je je afvraagt wat anderen ervan zullen vinden, blijf je denken en twijfelen. Als je kijkt naar wat Jezus van je vraagt, Hij zegt: kom. Dan twijfel je niet langer, maar doe je gewoon wat Hij vraagt. Hij is immers jouw verlosser, of kun jij jezelf verlossen? Gericht zijn op de Heer Jezus, dat is kijken naar Hem, luisteren naar Hem, denken aan Hem, spreken met Hem en over Hem, vertrouwen op Hem, verlangen naar Hem, Hem de eer geven, Hem danken, vol zijn van Hem. Afgelopen zondag weer een mooie preek over Zacchaeus. Zacchaeus probeerde te zien wie Jezus was. Maar het lukte hem niet vanwege de menigte, omdat hij klein van persoon was. Er zijn mensen die meer moeite hebben om Jezus te zien, omdat het hen tegenzit in het leven. En de menigte heeft dat niet in de gaten. Zacchaeus had de handicap dat hij klein van persoon was. Hij moest er meer voor doen om Jezus te zien dan de meeste mensen. Het was zeker niet zijn eigen schuld dat hij klein was. Er zijn meer mensen wie het meer moeite kost om Jezus te zien dan de menigte. Wat kunnen wij dan ook gemakkelijk anderen in de weg staan als zij Jezus zoeken? Laten we vooral niet neerkijken op mensen die het tegenzit in het leven. Maar laten we ze aanmoedigen en helpen. Tot slot nog een tekst die gaat over de tijd waarin we nu leven. Lucas 21, vers 25. Dat is de laatste tekst om op te zoeken. Lucas 21. Dat is wat de Heer Jezus zegt over de wederkomst, maar ook over de tijd waarin we nu leven. Lucas 21. Het staat al op het scherm zelfs, maar 21 vers 25. En er zullen tekenen zijn in de zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de wolken, in radeloosheid vanwege het bulderen van de zee en de golven. En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen, want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. Dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk met grote kracht en heerlijkheid. Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog, hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is. In vers 25 staat: de volken zijn radeloos vanwege het bulderen van zee en golven. Net zoals Petrus, hè? Toen hij op het water liep en om zich heen begon te kijken. Het bulderen van de zee en de golven. Maar kijk omhoog naar de Heer Jezus, die daar in een wolk met grote kracht en heerlijkheid aankomt. We verwachten zijn terugkomst. Dat is vers 27, hè? Ze zien hem komen in een wolk met grote kracht en heerlijkheid. Precies zoals hij met hemelvaart is opgevaren. En zoals ook Petrus deed. Hij riep: Heere, red mij. En Jezus stak meteen zijn hand uit en greep hem vast. Kan ik lopen op het water? Als de Heer Jezus opdracht geeft om het te doen, dan kun je het en dan moet je het doen. Het is van levensbelang om te zien op Christus, anders ga je onder in de storm. Zien op Christus doe je door Bijbel lezen, bidden en zingen. Als andere mensen zien hoe jij in de storm van het leven overeind blijft, door naar Jezus te blijven kijken, zullen ze tot de conclusie komen dat Jezus werkelijk de Zoon van God is. En dat is ons doel. Tot zover.